Zoals ik al zei, vorige keer hadden we het over werk bezien vanuit christelijk perspectief. En nu gaan we het hebben over rust als proclamatie van onze vrijheid. Maar ik ga u eerst een verhaaltje vertellen. Het verhaal gaat dat er ooit een schip aan het varen was. En een matroos die zag opeens een licht aan de andere kant, al verderop, op zee. Dus die snel naar de kapitein toe. Die kapitein lag al te slapen. Kapitein, ik zie een ander licht op onze route. Waarop die kapitein zei, nou beste matroos, waarom maak je hem daarvoor wakker? Dan kun je toch gewoon even seinen dat hij naar stuurboord moet gaan. Oh, dat ga ik doen, ga ik doen. Dus hij seinen, ga naar stuurboord. Waarop die teruggeseind kreeg, ik ga nergens naartoe. Gaan jullie maar weg. Matroos, snel terug naar de kapitein. Kapitein. Hij wil niet vertrekken, hij blijft op koers. Wat moet ik nu doen? Kapitein geërgerd, van nou, dan moet ik het zelf maar doen. Kapitein, hup, naar dek. En hij zei, ik ben hier de kapitein en ik geef jullie nu als order, jullie moeten nu van koers veranderen. Zijn terug, wij veranderen helemaal niet van koers, veranderen jullie maar gewoon van koers. Waarom zouden we? Kapitein, helemaal geërgerd, zei wij zijn een oorlogsschip. Ik ben een oorlogsschip. Als jullie nu niet van koers veranderen, dan, desnoods schiet ik. Waarop die terug geseind krijgt, ik ben de vuurtoren. Soms kan het maar zo zijn dat wij denken van, wij maken het allemaal. Wij bepalen hoe het gaat. Dit is ons koers. Wij gaan en alles moet wijken. Maar soms staat er dan zo'n vuurtoren opeens. Staat er iets in onze weg. Waardoor we zeggen, hey, wacht even, wij dachten wel dat wij mee zouden gaan. Maar er zijn grenzen. Er zijn ook grenzen aan wat wij kunnen, aan wat wij willen, aan wat er goed is voor ons. Nou, in dit verhaal was de grens duidelijk. Die vuurtoren zei van, je kunt wel zijn wat je wil, maar hier houdt het gewoon op. Hier gaat de wal het schip keren. Nou, zo is het ook wel met rust. Je kunt altijd wel blijven willen werken, maar ook aan werk zijn grenzen verbonden. Er zijn grenzen die ervoor zorgen dat we niet altijd maar door moeten gaan. Daar ga ik het met u over hebben vanmorgen. Het doel is dat u dit nooit vergeet, maar dat u er ook wat mee gaat doen. Namelijk dat u weet, er zijn grenzen aan werk. Werk is belangrijk, maar er zijn grenzen aan werk. Dat u doorhebt dat het belangrijk is om te rusten en dat u daar ook van kan gaan genieten. Hè? Ik heb daar een plaatje neergezet van een somber mannetje. Soms zijn wij Calvinisten een beetje zo. Hè? Wij Baptisten zijn toch ook wel een beetje een bepaald soort Calvinist. Dus ook voor ons geldt dit, dat wij ons heel vaak schuldig voelen. Het is zelfs zo dat wij ons schuldig voelen. Hè? Wij voelen ons schuldig als we rusten. Ja, ik had ook wel wat anders kunnen doen. Hè? Moet ik nu niet iets voor de Heer doen? Moet ik nu niet iets betekenen voor iemand? Hè? Ook als we werken voelen we ons trouwens ook schuldig. Hè? Want wij zijn nou eenmaal Calvinist. Hè? En dan voel je altijd schuldig. Maar goed, we voelen ons vooral schuldig als we rusten. Nou, ik weet niet of dat voor u geldt. Het is belangrijk om te rusten en daar mag je vervolgens ook van genieten. Ik ga kort even terugkijken naar de vorige keer toen we het hadden over werk. Dan ga ik met u de 10 geboden voorlezen. Dan gaan we het hebben over werk als afgod. En over het feit dat wij geen slaaf meer zijn. Die thema's komen al terug in de 10 geboden. Als ik dat straks ga voorlezen, moet u even opletten waar het gaat over het geen afgoden vereren en ook het feit dat wij geen slaven meer zijn. Dat heeft alles te maken met de thematiek rust. Ik sluit dan af met het belang van de rust en dan hoop ik dat we na een hele goede herfstvakantie in kunnen gaan. Althans, ik werk in het onderwijs, ik ga een herfstvakantie in en u een hele goede rustige zondag. Oké, even kort terug. Hoe zat het ook alweer? Vorige keer heb ik nogal verteld van, nou, werk is heel belangrijk. God zelf werkt. Toen hij begon te scheppen, dat was al werk. God werkt nog steeds. Hij voorziet in alles. Wij werken vanuit scheppingsmotieven om de aarde te beheren. We werken vanuit motieven van de val, hè, de zondeval. Het feit dat er nu polities nodig zijn, heeft daarmee te maken. We kunnen werken aan herstel in alle voorlopigheid. Hè. We weten, gelukkig gaat God ooit zelf herstellen, maar wij mogen nu iets van het herstel, misschien al kleine mosterdzaadjes tonen. We weten dat ooit God alles gaat herstellen, dat God daarin ook gaat werken. God is betrokken op ons werk als de zingever achter ons werk. Hij faciliteert ons werk in die zin van dat hij materialen geeft, zaden. Hè? De zaaier kan zaaien omdat God zaad heeft gegeven. God is onze werkgever. Hij zegt, gij zult werken. Je moet, op deze wereld moet je aan de slag gaan. God werkt met ons samen. Dat zien we ook in de Bijbel vaak genoeg. Dat hij mensen actief inzet om zijn doelen te bereiken. Gods doelen. Nou, dat waren een aantal dingen, daar hebben we het vorige keer over gehad. En toen zeiden we allemaal, ja, we gaan heel, heel hard aan de slag. En dan komt nu, eigenlijk natuurlijk een half jaar te laat, komen ze, ja, pas op, we moeten ook weer op tijd rusten. En daarom ga ik met u de 10 geboden lezen. Zoals bij heel veel kerken, misschien hier ook wel in Tiel, elke zondag gebeurt, gebeurt het hier nu in ieder geval ook. En ik doe dat vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling. Daar staat, ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook het derde geslacht en het vierde wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Neem de Sabbat in acht. Neem de Sabbat in acht, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dit geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want uw slaaf en slavin moeten even goed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u geboden, opgedragen, de Sabbat te houden. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Dan wordt u gezegend met een lang leven en met voorspoed in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander en laat evenmin uw oog vallen op zijn huis of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op wat hem ook maar toebehoort. Tot zover. We zien al dat God zelf aan het begin van het 10 geboden begint het in het kader te zetten van de slavernij. Israël, luister. Ik ben de Heer die jullie uit de slavernij heeft gered. De slavernij waarin... Wow, hier valt iets. Je kan me horen. Ik kost straks een kwartiertje extra om een dingetje uit mijn voering te zoeken. Maar... En we hebben alle tijd. God zegt, daar waren jullie slaaf. En een slaaf die moet altijd werken. Die is gewoon gebonden aan het productieproces van de overheerser. En hier zegt God, ik heb jullie bevrijd. Ik heb jullie bevrijd. En daarom ga ik jullie nu geboden geven, zodat jullie op een andere manier, een maatschappij kunnen zijn. Op een andere manier je leven kunnen vormgeven. En in dat vormgeven van het leven zegt hij in ieder geval al heel belangrijk, vereer naast mij geen andere goden. Geen andere goden. Wat zijn nou kenmerken van een afgod? Ik noemde 3. Een van de kenmerken van een afgod is dat we iets uit de schepping nemen, iets wat gemaakt is, en dat gaan vereren. We zeggen, dit stuk hout, dat gaan we aanbidden. Dat staat ook in het Oude Testament, van die volken die dan palen hadden gemaakt, gewijde palen, waarvan God zegt, het is maar hout. Het is maar hout en dat aanbidden jullie. Gek, het is mijn schepping. God zegt, dit is wat ik heb gemaakt. En jullie doen net alsof dat schepper is. Dus het eerste kenmerk van een afgod is iets wat in principe best goed is. Er is niks mis mee met hout. Hout is onderdeel van Gods goede schepping. Maar dat gaan we vereren alsof het God zelf is. Ander kenmerk van een afgod is dat dat hetgene is waar we ons vertrouwen op stellen. In de zin van, als ik nou maar dit aanbid, dan gaat het goed met mij. In het Oude Testament zie je heel vaak als ze dan ten oorlog strijden. Nou, als we maar de afgod mee hebben of de afgod aan onze kant hebben, dan gaan wij de strijd wel winnen. We stellen er ons ultieme vertrouwen op. Als die God voor ons is, nou, dan gaat het helemaal goed komen. En een derde kenmerk van een afgod is dat ze offers vragen. In het Oude Testament zien we dat ze dieren moeten slachten, offeren. We hebben net deze week nog het moslimofferfeest ook gehad. Ook in die religie moet je de God behagen met offers. In het Oude Testament zien we zelfs dat mensen kinderoffers geven om die God maar te behagen. Afgoden vragen offers. En dan hopen we dat we die goden aan onze kant krijgen. En met werk is het soms net zo. Werk kan soms een afgod zijn. Werk, wat een goed element van de schepping is, heb ik vorige keer gezegd, er is met werken niks mis. God zelf is een werker. God zegt, gij zult werken, we moeten werken. Waarschijnlijk werken we in het hiernamaals alsnog. Daar is niks mis mee. Maar op het moment dat we werk de plek geven, dat we het gaan vereren, dat we het heel belangrijk gaan vinden, belangrijker dan vele andere dingen, dat we er, net als bij een afgod, ons heil van gaan verwachten, dan gaat het mis. Als we denken, als ik nou maar dit werk ga doen, dan gaat het goed komen. Net als bij een afgod. Als ik nou maar die God aan mijn kant krijg, als die God mij nou maar tevreden met mij is, dan word ik gelukkig. En die God die vraagt offers. En dat kan met werk ook het geval zijn. Misschien dat je wel denkt van, als ik nou maar die functie kan gaan krijgen, nou dan zal ik wel echt gewaardeerd worden. Dan zullen mensen mij echt goed vinden. Maar als jouw zelfwaardering afhangt van die ene functie, ja, dan is het wel heel erg beklagenswaardig met je. Als je denkt van, nou, als ik nou maar die status heb, die positie, dan ga ik gelukkig worden, dan is het bijna iets van een afgod geworden. Met een bepaalde functie, opnieuw, is niks mis. We hebben functies die vervuld moeten worden. Maar als je denkt, maar dan word ik gelukkig, dan wordt het bijna een afgod. Hè? Want dan moet je ook die functie halen, want jouw geluk hangt er vanaf. En dan kan het maar zo zijn dat je misschien zelfs oneerlijke praktijken gaat doen om die functie maar te krijgen. En een afgod vraagt offers. Die vraagt misschien wel heel veel van je tijd. Dat je oneerlijk veel tijd ergens in gaat besteden. Dat je onevenredig veel aandacht ergens gaat aangeven. Dat je misschien wel onethische beslissingen gaat nemen. Omdat je maar die God wil behagen. Omdat je maar die functie wil krijgen. Of misschien dat je wel zegt, met mijn werk kan ik veel geld verdienen. Geld is dan de afgod. Ik wil veel werken, blijf maar werken, want dan verdien ik veel. Want als ik maar genoeg geld heb, dan word ik gelukkig. En dat is weer datzelfde spelletje, zou je kunnen zeggen. Als ik maar dit heb, geld, dat is de afgod, dan word ik gelukkig. Ik stel mijn vertrouwen, niet in de Heere God, zoals we vanmorgen zongen, maar op geld. En dan moeten we ontzettend veel werken. De afgod vraagt dan heel veel van onze tijd. Dan moeten we heel veel tijd in investeren. Tijd die we misschien beter in mensen, in anderen kunnen stoppen, of in rust kunnen stoppen. Ja, maar dat offer geven we dan. We geven onze tijd op om maar dat geld te kunnen verdienen. Ook dan doen wij aan afgodendienst. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik word gelukkig als ik alles in de hand heb. Control freaks. Hè? Die in hun werk ook alles onder controle willen houden. Hè? Die als er een wit streepje staat op de beamer, dan zeggen, oh, ik ga hem nog even goed zetten. Flauw voorbeeld. Heel flauw voorbeeld. Sorry. Die knippen we eruit. Maar misschien kent u het wel. Van die mensen die zeggen, oh, weet je, ik kan niet, ik lig er wakker van als niet alles... als ik alles in mijn vingers heb, als ik weet dat alles goed geregeld is, want anders als het mis kan gaan, dan word ik niet gelukkig. Dan loopt alles uit de hand. Nou, dan heb je ook geen rustige bestaan. Als je alles maar onder controle wil hebben, dat kan ook een afgod zijn. Opnieuw, hè? Controle is niets mis mee. Hout in het Oude Testament was niets mis mee. Werken is niets mis mee. Maar als je gelukkig vanaf gaat hangen, als je er niet meer van kan slapen, als je de controle kwijt bent, dan heeft het een verkeerde plek gekregen. En dan kan je zelfs maar, wat zou een offer kunnen zijn? Hè? Wat vraagt die God nou in ieder geval veel van je nachtrust? Het kan je rust in die zin ook kosten, dat je er gestrest van wordt. Dan ben je zelf misschien wel het offer geweest wat je aan deze afgod hebt gegeven. Nog zo, dat is in onze tijd vandaag een soort afgod. Als het maar nieuw is, vooruitgang, we moeten maar verbeteren. Het moet maar nieuwe opwekkingsliederen. Ik zei het vanmorgen al, hè. We zijn pas een goede kerk als we de nieuwste liedjes zingen. Of als we maar kunnen ontwikkelen, als ik mijzelf maar ontplooi. En dan ga ik weer naar een nieuwe cursus en nog een nieuwe cursus. Want als ik helemaal ontplooid ben, dan ben ik ultiem gelukkig. Met ontplooiing is niks mis, met nieuwe opwekkingsliederen is niets mis. Maar als we zeggen van, ja, maar pas dan, ja, dan gaat het ons weer wat kosten. En dan kost het ons ook te veel. Dan zou eigenlijk werk verslavend werken. Dan zou je bijna kunnen zeggen dat je de slaaf bent geworden van je werk, want je moet wel achter dat geld aan gaan, achter die functie aan gaan. Je kunt dat niet meer in alle vrijheid doen, maar je moet wel, want je geluk hangt er vanaf. Nou, dan heeft werk een verkeerde positie gekregen. Dan is werk verslavend. En dan ben je zelf de slaaf geworden van op zich dingen waar helemaal niks mis mee hoeft te zijn. Maar het heeft verkeerde plek gekregen. En dan is werk verslavend. En dan moeten we even terugkeren naar de 10 geboden, waarin God zegt, vereer naast mij geen andere goden, want ik ben de God die u uit de slavernij heeft gered. We zijn geen slaaf meer. God begint daarmee. Ik heb jullie uit die slavernij gered. Als werk op deze manier jouw slavernij zou zijn, dan zegt God, maar daar heb ik jou van bevrijd. En dat zien we elders in de 10 geboden ook terugkomen. Dat zien we terugkomen in het vers waarin staat, als het gaat over de rustdag, daar staat dan, en dat vind ik zo mooi, bedenkt dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de Sabbat te houden. Waarom heeft hij ons opgedragen de Sabbat te houden, staat hier. Dat staat om te laten zien, om te tonen dat je geen slaaf meer bent. Een slaaf kan niet rusten. Een slaaf moet dansen naar de pijpen van zijn Heer. Maar als je geen slaaf meer bent, dan sta je boven het werk. Dan ben je geen slaaf van het werk, maar sta je boven het werk. En dan kun je dus zeggen, en nu is het even klaar. Nu hoef ik niet meer te werken. Want ik ben de baas. Of God is de baas. God heeft mij vrijgekocht. Ik hoef niet altijd te werken. Ik mag ook gewoon rusten. Rust is het teken van onze vrijheid. Een proclamatie van vrijheid. Ik weet niet of u, misschien bent u zo iemand, ik ben zelf vaak genoeg zo iemand, die tijdens het werk gewoon dooreet als het pauze is. Weet je, of zo achter je beeldscherm. En denk je, ja, ik heb het zo druk. Wat is dat eigenlijk voor een getuigenis? Wat laat je dan eigenlijk zien? Het werk bepaalt dan dat jij niet rustig kan eten. Het werk bepaalt dan dat jij niet met je collega's kan gaan praten. Wie is er nou eigenlijk de baas, denk ik dan wel eens, hè? Kan ik niet zelf gewoon bepalen van, jongens, nu is het even klaar. Mijn baas zegt het zelf, hè. Joh, je mag best een half uurtje eten, hoor. Even pauzeren. Zo. Waarom bepaalt het werk dan dat ik door moet werken? Wie is er nou eigenlijk de baas? We zijn bevrijd. Bevrijd van allerlei verwachtingen. Verwachtingen van, je moet carrière maken. Je moet de nieuwste auto kopen. Je moet. Van al die dingen waar we slaaf aan kunnen worden, daarvan zegt God, maar daar ben je geen slaaf meer van. Ik heb je bevrijd. Je hoeft geen slaaf meer te zijn van de verwachtingen. Je hoeft niet slaaf te zijn van de verwachtingen om altijd de nieuwste kleren te hebben, om er altijd maar weer goed uit te zien, om de juiste carrière maar te maken, om altijd maar te presteren. Daar hoef je geen slaaf meer van te zijn. We zijn bevrijd van carrière-druk. We zijn bevrijd van materialisme. Wij weten dat het om iets anders gaat. En opnieuw zeg ik daar dan bij, er is niks mis mee om een carrière te hebben. Of om er goed uit te willen zien. Maar op het moment dat ons geluk daarvan afhangt, gaat het fout. Het is een getuigenis naar andere mensen. Een getuigenis van, ik word niet geleefd. Ik ben vrij. Ik kan genieten van mijn weekend. Ik kan genieten van vakantie. Ik kan zonder mijn laptop mee te nemen en nog van alles te moeten. Ik kan genieten van een half uurtje pauze met collega's. Wat is dat voor een getuigenis eigenlijk? Of andersom, wat nou als jouw baas altijd maar doorwerkt? Als je in je mails allemaal, of in het weekend nog allemaal mails krijgt van je baas, of als je zelf misschien in het weekend nog allemaal mails rondstuurt, dan laat je toch wel zien dat werk ontzettend belangrijk is. Belangrijker dan een weekend vrij misschien wel. Laat je dat zien? Nou, ik wil niet zeggen dat dat zo is, maar je kunt er in ieder geval een keer over nadenken. Wat is het voor een getuigenis als jouw vader altijd werkt? Dat hij nooit tijd heeft om met jou te voetballen? Wat is dan het getuigenis? Wie is er dan eigenlijk de baas in het leven van de vader? Zijn werk? Kan hij er zelf vrij voor kiezen om te zeggen, ja, maar ik vind andere dingen belangrijk? Misschien wel je gezin. Buurtbewoner. Je hebt van die buurtbewoners die hebben altijd tijd voor een praatje. Soms zoveel tijd dat ik denk, van heb je niks te doen. Maar je hebt ook van die mensen, die hebben nooit tijd. Die zijn altijd maar druk. Dan denk ik, ja, dat is leuk, maar waarom moet je nou altijd druk zijn? Kun je ook niet gewoon eens een keer zeggen, nu is het genoeg. Nu mag ik rusten. Ook in de kerk. Hè? In de kerk kunnen we ook altijd maar druk zijn. Ja, ik ben er zelf ook zo iemand hoor. Dan na de dienst gaan we koffie drinken, doen we hier ook. Nou, ik heb meteen allemaal functionele gesprekken met iedereen. Hè? Dit moeten we nog regelen en dat moet er nog gebeuren. Maar waarom kun je niet gewoon even tot rust komen en gewoon een gesprek met elkaar voeren? Het hoeft niet altijd meteen maar productief te zijn en functioneel. God die heeft ons rust gegeven, vrijgekocht van alles wat nog moet. Zo is rust een teken van onze vrijheid. Een proclamatie van we zijn vrijgekocht. Een heel ander getuigenis naar de wereld om ons heen. Ik wil nog even vier dingen noemen over wat rust nog meer doet. Rust is een scheppingsgegeven. Het zit gewoon onderdeel van het design van de mens. God heeft ons zo gemaakt dat we 6 dagen kunnen werken en de 7e dag moeten rusten. Zo heeft God de wereld gemaakt. En dan kunnen wij wel zeggen we doen het niet. Maar dat is niet goed. Dat is niet goed voor onze, voor hoe wij zijn gebouwd. Het is onderdeel. Het is ook niet van, we hebben even niks meer te doen, laten we nu maar rusten. Rust is dat wat overblijft als alles klaar is. Nee, rust is onderdeel van de schepping. Het is net zo goed onderdeel als die werkdagen. Het hoort er helemaal bij. Rust is een scheppingsgegeven waar we gewoon recht aan moeten doen. Het hoort erbij. We kunnen niet zonder. Rust is ook heilzaam. Het is goed om af en toe even bij te kunnen tanken. Om ervoor te zorgen dat we onszelf niet exploiteren. Dat we niet geëxploiteerd worden. Dat we de wereld niet misbruiken. Ja, we kunnen natuurlijk maar doorgaan en doorgaan. Bijvoorbeeld in de akkerbouw. Nou, er zijn hele mooie wetten in het Oude Testament. Hè, dat je 1 keer in de zoveel jaar moet je het akker even rust geven. Zodat het weer kan herstellen. Nou, dat geldt ook nu nog voor onze economie, voor onze 24-uurs-economie, misschien wel voor de uitputting van alle bronnen hier op de wereld, dat we af en toe kunnen zeggen, nu is het even genoeg. De wereld mag ook tot rust komen, om weer te kunnen herstellen, om weer nieuwe krachten op te doen. En het geldt ook voor onszelf. Af en toe moet je gewoon weer even de heilzame rust hebben om daarna weer aan de slag te kunnen gaan. Rust heeft waarde in zichzelf. Dat vind ik heel mooi. Heel vaak zijn onze bezigheden erop gericht om doelen te halen die nog in de verte liggen. Ik doe nu dit, want ik wil dat doel halen. Rust is dat wat je doet om de activiteit zelf. Ja? Waarom heb je gewoon het gesprekje? Gewoon omdat het gesprekje waardevol is. Rust leert ons leven in het hier en nu. Gewoon niet bezig te zijn met doelen die je nog moet halen in de verte, maar gewoon te kunnen genieten van wat je nu hebt. Dat vinden we heel moeilijk soms. Tenminste, ik vind dat moeilijk, laat ik het bij mezelf houden. Maar als je rust, kun je zeggen, hier moeten we het even mee doen. Dit is wat we hebben. En daar kunnen we van genieten. We hoeven niet naar andere dingen te rennen. Nee, geniet even van wat je hebt, van wat er is. Rust heeft waarde in zichzelf. Laat zien dat we kunnen genieten van wat er is. Dat we gewoon in het hier en nu ook kunnen leven. In plaats van te denken, we zijn pas gelukkig als. Want als we alleen maar gelukkig kunnen zijn als dat en dat en dat en dat. Nou, dan zijn we het dan ook niet. Want dan hebben we wel weer nieuwe doelen die we willen hebben. Geniet van het hier en nu. En dat kun je alleen maar doen in de rust. Laatste punt. Rust is een daad van vertrouwen. Een daad van vertrouwen in die zin dat we daarmee erkennen dat wij ons eigen leven niet in de hand hebben. Dat we het niet zelf kunnen maken. Hoe hard we ook ons best doen, hoe hard we ook werken, hoe hard we ook ons ergens voor in kunnen zetten. En daar is niks mis mee. Maar uiteindelijk is het God die ons leven draagt, die de wereld draagt. Uiteindelijk zijn we geliefd niet om wat we allemaal wel niet presteren, maar gewoon omdat God van ons houdt. En daarin is rust ook een daad van vertrouwen. We hoeven niet altijd maar te werken, omdat we weten dat uiteindelijk daar ons heil niet van afhangt. Rust, als teken van vrijheid, als scheppingsgegeven. Rust is heilzaam, rust heeft waarde in zichzelf. En in rust laten we zien dat we vertrouwen op iets anders dan op ons eigen handwerk. Als christen moeten we op zoek gaan naar een leven in balans. En nu zijn er mensen die zeggen van, oh, dat is een soort balans waarin alles gemiddeld, dat alles zeg maar uitmiddeld en saai wordt. En het christendom is geen saai geloof. God is geen saai God. God is niet die God waarbij alles grijs wordt, alles gemiddeld wordt. Maar het christelijk geloof, dat is een geloof met ritme. Ik zou bijna zeggen, oh, niet te ritmisch, we zijn net lekker in de rust gekomen. Maar het is een geloof van ritme, een ritme van jaargetijden die God heeft gemaakt. Jaargetijden die veranderen, die elke keer andere kleur geven aan ons leven. God die verschillende feesten geeft. Feesten geven ritme in het bestaan. Er zijn momenten om te rouwen, er zijn momenten om te vieren, er zijn momenten om te bouwen, om te rusten. Dat ritme is belangrijk. Ritme in de week, werkdagen, rustdagen. En dat ritme, dat geeft het leven Sjeu, dat geeft plezier in het leven, dat het er allemaal bij hoort. Dus rusten is niet iets wat ons leven saai en gemiddeld maakt. Christen zijn maakt ons leven niet saai, maar christen zijn geeft ons ritme in het bestaan. God is een God met ritme. Met afwisseling. Ik ga afronden. Wat hebben we gedaan? We hebben teruggekeken naar het belang van werk. En werk is belangrijk, maar niet om de plek van God in te nemen. De 10 geboden laten duidelijk zien. God is de enige God die wij mogen aanbidden. De enige waar we ons vertrouwen op mogen stellen, op moeten stellen. Als werk je afgod is, vraagt het alleen maar offers. En krijg je er uiteindelijk niets voor terug. We zijn geen slaaf meer. Wie is er eigenlijk de baas in ons leven? Wie is er de baas over onze tijd? We hebben stilgestaan bij het belang van rust, met als doel om dit niet te vergeten en om er wat mee te doen. Namelijk, wat gaan we ermee doen? Grenzen stellen aan je werk. En als je rust, daar dan ook even van genieten. Niet denken van, oh, dit is wat ik doe als ik niet werk. Niet denken van, ja, ik rust nu, maar eigenlijk. En dan heb je van die hele lijstjes, hè? Ik heb thuis zo'n lijstje met alles wat ik nog moet doen. En vooral als ik tot rust kom, wordt het lijstje steeds langer en langer. En dat geeft mij geen rust. Als je rust, doe het dan ook even goed. Kom tot rust en geniet ervan. Het mag, het hoort erbij, het is goed. En het is een teken dat God de baas is. En niet wij zelf of ons werk. Rust als een getuigenis van onze vrijheid. Nou, zo mogen we genieten ook weer van de rest van deze dag, van deze zondag. En ik hoop dat u dit meeneemt ook weer de werkweek in. Amen.